Wij lezen Gods woord in Efeze 3 vanaf vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt, opdat Hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle zou kunnen begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, Hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. In mijn eigen gemeente in Katwijk ben ik bezig om op volgorde de Efezebrief door te gaan. Vorige keer hadden we een begin gemaakt met het gebed van Paulus, vers 16. Vorige week had ik de inleiding op dat gebed, vers 16, het eerste gedeelte. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. En vanmorgen heb ik in Katwijk stilgestaan bij het tweede gedeelte. Waar gaat Paulus om bidden? En daar willen we met Gods hulp ook hier vanmiddag bij stilstaan. Vers 16b, het gebed dat Paulus bidt voor Efeze. Dat zij met kracht versterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. Efeze 3, vers 16, tweede gedeelte. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij het gebed van Paulus. Hier, Efeze 3, zijn gebed. Vers 14, hè, om deze oorzaak buig ik mijn knieën. Paulus bid. En ik hoop dat wij het ook doen. Dat hier jongeren en ouderen zitten die veel hun knieën buigen. Net als Paulus. Die dat niet alleen maar 's avonds doen, hè, omdat je te gewend bent, ga je slapen en dan buig je je knieën voor je bed. Tenminste, dat hoop ik. Maar wat zou het mooi zijn als je met die ene keer knielen niet toe kan. Maar dat je soms behoefte hebt om vaker je knieën te buigen. Zonder dat iemand anders dat natuurlijk merkt, want dat is persoonlijk. Maar misschien zit er hier wel een jongen of een meisje die zo 's middags er huiswerk zit te maken en die dan zomaar opeens de pen neerlegt omdat je zo'n behoefte hebt om te bidden. Het zou toch kunnen, ik hoop het, dat dat wel eens gebeurt. Dat er een moeder zo bezig is. En die zomaar midden op de dag zo'n behoefte heeft om haar hart voor de Heere uit te storten. Paulus, hij knielde, hij bad. Ik hoop dat wij een knielend leven mogen hebben. Maar als Paulus dan bidt, wat zou dan het eerste zijn waar hij om bidt? Even niet in je Bijbeltje kijken. Waar zou Paulus nou als eerste om bidden? Want ik denk, wat je het meeste bezighoudt, daar bid je het eerste om. Zo zal het toch vaak gaan, wat je het hoogste zit, als je dan gaat bidden, is dat toch vaak het eerste wat je dan voor de Heer neerlegt. Nou, als Paulus bidt, waar zou zo'n man als Paulus nou het eerste om bidden? Want dat vindt hij dan blijkbaar ook toch wel belangrijk. Als eerste. Hij kan natuurlijk bidden om genade. Ja, dat is natuurlijk altijd goed, bidden om genade. Hij kan bidden om geloof of om leven, licht. Je kunt heel veel dingen noemen, allemaal goed. Maar nou kijken we in de tekst, hè? Dan gaan we kijken. Waar bidt Paulus nou als eerste om? Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Opdat hij u geven naar de heerlijkheid, van de rijkdom van zijn heerlijkheid. En dan komt het, waar bidt Paulus om? Om met kracht versterkt te worden door de geest in de inwendige mens. Dat is het eerste, er komt er nog veel meer in vers 17, 18 en 19, het is één gebed. Maar als eerste bidt Paulus om kracht, versterkt te worden. Dat vindt hij blijkbaar heel erg belangrijk voor zichzelf en voor die gemeente van Efeze. Want hij bidt hier voor die gemeente van Efeze. Natuurlijk zal hij ook om andere dingen gebeden hebben, verderop wordt het ook genoemd. Maar als eerste bidt hij, o God, wil u die christenen in Efeze versterken. Kracht geven. Nou, we willen daar vanmiddag bij stilstaan. Allereerst, waarom is het zo nodig om versterkt te worden? Waarom het nodig is, die kracht? In de tweede plaats, die kracht is er. En in de derde plaats, hoe kunnen we die kracht, die versterking krijgen? Waarom het nodig is? En dat die kracht er ook daadwerkelijk is. En hoe we het kunnen krijgen. Allereerst, waarom is het zo nodig om versterkt te worden, die kracht te ontvangen en te ervaren? Nou, dan zou ik alweer drie dingen kunnen noemen. Waarom het nodig is? In de eerste plaats omdat iedere christen in zijn of haar leven te maken heeft met allerlei zorgen, noden, beprovingen. De een topt met zijn gezondheid. De ander heeft zorgen over zijn kinderen. De derde over zijn huwelijk. De vierde over geld, werk. Een vijfde heeft met psychische problemen te maken. En zo zou ik door kunnen gaan, hè? Oh, ik denk, ik ken deze gemeente nauwelijks, maar hier zullen weinig mensen zitten die zeggen, nou nee, ik heb helemaal geen zorgen, niks waar ik me nou druk over maak. Die zijn er niet zoveel. Iedereen bijna heeft wel iets waar je mee zit te tobben. Wat moeilijk is. Daar je denkt, ja maar, zo donker en zo moeilijk. Soms zelfs zo zwaar en zo verdrietig. Dat er misschien hier wel zitten die denken, hoe lang hou ik dit nog vol? Heren, ik kan dit bijna niet meer aan. Die dichter van Psalm 138, hij zegt, als ik omringd door tegenspoed, en zegt hij het heel eerlijk, bezwijken moet. Heren, ik bezwijk eronder. Dit is te zwaar, te erg, te moeilijk. Nou, dan heb je het toch wel nodig om met kracht versterkt te worden. Want nou gaat het erover, hè. Zo iemand heeft het dan wel heel erg behoefte om versterkt te worden. Gij hebt mijn ziel, gaat hij dan verder, op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Psalm 138, daar gebeurt hetzelfde als in Efeze 3. Paulus bidt om kracht. Die man van Psalm 138 bidt om kracht. Want zegt, Heer, hoe kom ik er anders doorheen? Nog een voorbeeld uit de Bijbel. Van iemand die zo behoefte had om versterkt te worden. David. He, op de vlucht voor Saul. En nog met 600 laatste vrienden. Handjevol, zwerft hij rond. Heeft hij een ziklag. Een beetje zijn basis gevonden. Dan is hij weg geweest. Dan komt hij terug. En dan zijn de vijanden ziklag binnengevallen. De stad is verbrand. Al die gezinnen zijn weggevoerd. Alles kwijt. En dan die 600 laatste vrienden, die slaan opeens om als een blad aan de boom. En die worden zo woedend op David. Ze pakken de stenen van de grond en ze willen hem stenigen. Zijn laatste vrienden laten hem vallen en die staan voor hem te schreeuwen met de steen in haar hand. Nog even. En het is met David gebeurd. Hij zit werkelijk op het nulpunt. En toen? Wat moet je dan beginnen? Als alles je uit handen valt. Weet je wat er dan staat? David bij Ziklag. Doch David sterkte zich. Daar heb je het. Sterkte zich. In de Heere zijn God. Daar zocht hij het. Daar vond hij het. En ik hoop van harte. Vanmiddag hier. Jongeren en ouderen. Met al je verdriet en tranen. Dat je net als David. Je mag sterken. In de Heere je God. Nog een tweede reden. Waarom we het zo hard nodig hebben om versterkt te worden. En wel deze reden. Omdat we te maken hebben met geestelijke strijd. Catechismus. Vraag 127. Naar aanleiding van die beden. Leid ons niet in verzoeking. Dan gaat de catechismus dat uitleggen. Wat dat betekent. Omdat wij van onszelf zo zwak zijn. Dat wij niet één ogenblik staande kunnen blijven. Zo zwak. Nog niet één tel. En als dat nou het enige was, maar er komt er nog meer bij. En daarbij onze doodsvijanden. De duivel. De wereld. Ons eigen vlees. Dat zondige vlees. Niet ophouden ons aan te vechten. Niet van ja, daar heb je af en toe wel eens last van. Nee, dat gaat maar door. Als die van buiten is, dan van binnen. Niet ophouden ons aan te vechten. Altijd maar strijd, altijd maar benauwdheid. En wij zelf zo zwak dat wij niet één ogenblik staande kunnen blijven. Ja, hoe moet het dan? Heb je het dan niet nodig om met kracht versterkt te worden, waar Paulus hier om bidt? Als ik zo hopeloos zwak ben en met zo'n overweldigende vijand te maken heb. Wat heb ik het dan nodig om versterkt te worden? Zo gaat het antwoord ook verder hè, bij 127. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Precies wat hier staat. Oh, wat hebben we het nodig? Tegen die geestelijke strijd. Wat kan een kind van God van zichzelf? Misschien zijn er jongeren die denken, ja, maar als je bekeerd bent, dan ben je toch wel aardig gevorderd. Nou, gaat eens vragen naar Noach. Om zo maar een voorbeeld te noemen. Hoe sterk was Noach? Nou, als enige werd hij gered uit heel die goddeloze wereld. Hè? Uit de zondvloed met de ark. En weet je wat er toen gebeurde? Toen werd Noach dronken. Heel die wereld was een dronkenschap, losbandigheid ondergegaan. Noach als enige eruit gered. En later valt hij in precies dezelfde zonde. En ik, hoe kan het? Noach, zo zwak. Petrus. Wat betekent Petrus ook weer? Die naam Petrus. Jongens, weet je het? Petrus. Rots. Rotsman. Nou, dat zegt toch wel wat, hè? Rots, daar staat hij. En hij verloochende zijn meester 3 keer op een rij. Wat viel die? Wat viel die Petrus? Ja, zo zou ik hem meer kunnen noemen, hè? Groten uit Gods koninkrijk. Dan moet je zeggen, ja, maar als zij al zo zwak zijn, waar moet ik dan wel niet blijven? Wat is dat gebed dan hard nodig om versterkt te worden? Om staande te kunnen blijven? Vanwege de geestelijke strijd. Van buiten en van binnen. En ook nog een ander aspect. waarom ik die kracht nodig heb om versterkt te worden, ook voor het geestelijke leven. Daar heb ik ook die kracht voor nodig. Ook al mogen we weten dat we van dood levend zijn gemaakt, maar dan blijven we nog afhankelijk. Wat is het dan nodig dat de Heere zijn werk weer onderhoudt en weer verlevendigt? Want zonder de Geest ben ik zo zwak, een kind, zelfs een kind van God. Maar zonder die kracht van die Geest kan ik nog geen regel bidden. Paulus, Romeinen 8. Want wij weten niet te bidden gelijk het bedoel. Je zegt, als je Paulus bent, nou, onderbiediger, dan schud je toch zo'n gebed uit je mouw. Helemaal niet. Oh, zegt Paulus, zonder de Geest kan ik eigenlijk geen gebed, nog niet eens over mijn lippen, maar niet eens uit mijn hart. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar de Geest komt onze zwakheden te hulp. Dus wat heb ik die Geest nodig, die kracht, om versterkt te worden? Zonder die kracht kan ik niet eens bidden. En zou ik het hele geestelijke leven langs gaan in al zijn facetten? Wat heb ik in alles het nodig? Wat hier in Efeze 3 staat, om versterkt te worden. En ook om voor de Heere te leven. De vruchten. Galaten 15 zegt van die vruchten. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Ja, dat worden niet voor niks genoemd de vruchten van de Geest. De Geest. Het zijn geen vruchten van mij. Zonder die Geest geen enkele vrucht. Dus wat heb ik het nodig om met kracht versterkt te worden door de Heilige Geest? Het is alleen door de kracht van de Geest dat er geloofsoefeningen en geloofswerkzaamheden kunnen zijn met Christus en met zijn belofte. Alleen door zijn kracht word ik bewaard voor de betovering van de wereld. Alleen door zijn kracht zal ik zoeken de dingen die boven zijn. Alleen door zijn kracht zal ik geestelijk groeien en bloeien. En zo kan ik doorgaan, hè? In al die dingen, dat gebed van vanmiddag, om met kracht versterkt te worden door de Geest. En als laatste, waarom ik het zo nodig heb, die kracht. Niet alleen maar vanwege de geestelijke strijd en de aanvallen en vanwege de beproevingen en de noden van het leven. Maar ook om voor de Heere te leven. Om te doen wat Hij van mij vraagt. Wat heb ik daar die kracht van Hem voor nodig? In dit opzicht staat het gebed van vanmiddag op een, nou, ik zou zeggen, cruciale plaats. Dit gebed, hè, van Paulus, van 14 tot 21. Dat moet ook juist hier staan. Dat gebed kon niet in hoofdstuk 2 staan, bij wijze van spreken. En ook niet in hoofdstuk 5. Dat dit gebed hier aan het einde van hoofdstuk 3 staat, nou, daar moet het ook staan. Ik zou zeggen, het kan eigenlijk ook nergens anders staan. Waarom niet? Nou, als u even gauw kijkt, in de eerste 3 hoofdstukken van de Efezebrief getuigt Paulus van wat voor een rijkdom er te vinden is in Christus. Die eerste 3 hoofdstukken vol diep geestelijk onderwijs. Hoofdstuk 1, 2 en 3. En dan komt de tweede helft van de brief, hoofdstuk 4, 5, 6. En die tweede helft gaat over de praktijk van het christelijk leven. Kijk maar naar hoofdstuk 4 vers 1, daar begint hij gelijk. Hoofdstuk 4, het eerste vers. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat u wandelt. Zie het, daar heb je de christelijke levenswandel. Dat u wandelt waardig de roeping met welke u geroepen bent. Hoofdstuk 4 vers 1, dan begint dat hele gedeelte over de christelijke levenswandel. En dan gaat hij 3 hoofdstukken uiteenzetten, hoofdstuk 5 over het huwelijk en over de verhouding van ouder en kind en de opvoeding en werkgever, werknemer. En zo in 3 hoofdstukken de praktijk der godzaligheid. Je zou heel kort kunnen samenvatten, hoofdstuk 1 tot 3 is de leer en 4 tot en met 6 is het leven. Dat is samen de Efezebrief. En nou gaan we terug. Waar staat dat gebed? Dat staat precies op de grens. Hij sluit als het ware het onderwijs over de leer, sluit hij af. Hij zegt maar, voordat ik ga beginnen om jullie te tekenen hoe u voor de Heere behoort te leven, ga ik eerst bidden. Ga ik eerst bidden. Dat hij jullie zal versterken met kracht. Want hoe zul je het anders ooit kunnen doen? Bijbels leven als man en vrouw, als ouder en kind, werkgever, werknemer. Hoe zul je het ooit op eigen kracht kunnen? Daarom zei ik het net. Dit gebed staat precies op de plaats waar het hoort te staan. Hij sluit het af met dankzegging, die eerste 3 hoofdstukken. En voordat hij begint met de praktijk, hij zegt, maar jullie hebben die kracht van de geest daarvoor nodig. Daar ga ik eerst om bidden. Als dit gebed er niet stond, het gebed om de kracht van de geest, had hij eigenlijk bij wijze van spreken die hoofdstukken niet hoeven schrijven, want er was niks van terechtgekomen. Hij zegt, dan ga ik eerst bidden om die kracht, waardoor hoofdstuk 4, 5, 6 mogelijk is. Om met kracht versterkt te worden. Om voor de Heere te leven. In dienst van Hem en om onze naasten te dienen. Dan gaan we verder. Als Paulus bidt voor die lieve christenen uit Efeze. Of de Heere wil versterken en krachten wil geven. Dan zou je kunnen denken van, oh, het gaat in Efeze nog niet helemaal goed. Hè? Ze moeten versterkt worden, dus blijkbaar is het dan nog niet allemaal in orde. Ze hebben versterking nodig. Misschien is het allemaal wat zwak nog, of gaan er hier en daar nog dingen niet goed, dat moet nog wat beter. Dat Paulus daarom bidt dat zij versterkt mogen worden, omdat het allemaal nog maar een beetje zwak en gebrekkig is. Toch is dat niet zo. Het is niet zo dat het in Efeze niet goed gaat. En want in heel de brief kom je geen waarschuwing tegen. Geen vermaning tegen. Als Paulus een brief schrijft en hij weet dat er in Efeze van alles mis is, had hij zeker in zijn brief er wat over gezegd. Maar dat is opmerkelijk. Je komt in heel die brief niet echt nou een vermaning of een waarschuwing tegen. Dus als Paulus bidt om die kracht, doet hij dat niet omdat het bij hen niet goed gaat, maar hij bidt erom opdat het bij hen nog beter zou gaan. De Heer heeft al heerlijke dingen gedaan, grote dingen gewerkt, maar hij zegt Paulus, er is nog zoveel meer. Daarom bidt hij toch dat de Heer zal versterken, opdat ze daar nog zouden toenemen. Gemeente, de Heere geeft ons geestelijke zegeningen niet om daar tevreden mee te zijn, maar hij geeft geestelijke zegeningen met als bedoeling dat wij zouden verlangen naar meer. Niet om met een kruimel tevreden te zijn. Moet je kijken wat Paulus zelf bidt in vers 19. Hij zegt in vers 19, hij zegt, ik bid opdat gij zou vervuld worden. Niet een beetje, maar dat jullie helemaal vol zouden worden, opdat gij vervuld zou worden met al de volheid die in God is. Ja, ze hebben al veel gekregen in Efeze, grote wonderen gebeurd, en nu heeft hij mede levend gemaakt, daar gedood waren door de misdaden. Wat was er al veel gebeurd? Ja, zegt Paulus, maar er is bij de Heer nog zoveel meer te krijgen. Daarom bid ik, lieve christen daar in Efeze, opdat gij zou vervuld worden. Helemaal vol worden. Met al de volheid en overvloed en rijkdom die er in God is. opdat ze in genade en in kennis en in vruchten nog meer zouden toenemen. En een onderdeel van die volheid, dat is die kracht waar hij hier om bidt, om met kracht versterkt te worden. Wij hebben wel eens de neiging om te denken, nou, het is al een heel groot wonder als je al bekeerd bent, hè, laat ik het zo maar eenvoudig zeggen, als je een kind van God bent, dat is al iets om diep dankbaar voor te zijn, en dat is ook zo. Dat is al een heel groot wonder, toch? Als je mag zeggen, de Heer heeft mij opgezocht, ik mag zijn kind zijn, dat is al een heel groot wonder, en toch... Sommigen denken, nou, dan ben je er. Hè? Dan ben je gered. Nou, dan ben je er. Toch niet. Dat is niet het eindpunt. Maar dat is pas het begin. Er is nog zoveel meer te krijgen. Kijk maar naar dat gebed van Paulus van 17 en 18 en 19. Waar die allemaal nog om verder bidt. Nog veel meer. Vergeving van zonde. Is geen doel. Maar is een middel, opdat de Heer, degene die zo levend zijn gemaakt, vervolgens vervuld zouden worden met al de volheid die in hem is. Paulus bidt, Heer, geef u ze nog meer kracht. Ze hebben het al. Maar wil u ze nog sterker maken, nog meer kracht te geven, zodat ze nog beter die beproevingen kunnen dragen, in die geestelijke strijd kunnen blijven staan en dat ze nog beter een godzalig leven kunnen wandelen. Heer, maak u ze sterker. Vaster. De duivel wil ons graag wijsmaken dat een christen eigenlijk altijd zwak en hulpeloos blijft. Dat wil de duivel ons graag laten geloven, dat een christen toch altijd wel zwak blijft. En het blijft allemaal een beetje wat gebrekkig en kwakkelend. En dat is een christen ook. Hij blijft zwak, hulpeloos, hulpbehoevend. Dat blijft hij in zichzelf. Maar niet, en daar gaat het vanmorgen om, maar niet in Christus. In onszelf lijden we nederlaag op nederlaag. Oh, wat kun je er verdriet over hebben. Als de wereld en de zonde en dat boze vlees het weer gewonnen heeft. In onszelf, nou je komt er wel achter. Nederlaag op nederlaag. In onszelf. Maar in hem, zegt Paulus, zijn we meer dan overwinnaars. De duivel wil graag ons wijsmaken. Een christen is iemand die blijft altijd zo zwak en hulpeloos. Ja, in zichzelf. Maar niet in Christus. In hem, zegt hij zelfs, meer dan overwinnaars. Nog een voorbeeld. In onszelf, oh, wat blijft een christen dan onvruchtbaar in zichzelf. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. In zichzelf. Maar, nou komt de andere kant. Maar die in mij blijft en ik in hem. Dat is de andere kant. Die draagt veel vrucht. Als wij het beeld hebben van Christen, ja, dan blijft het allemaal heel onvruchtbaar en armetierig. Ja, in zichzelf, maar niet in Christus. Veel vrucht, meer dan overwinnaars. De Heere wil niet dat wij zwak blijven. De Heere wil maar één ding, dat wij sterk worden. Niet in onszelf, laat dat nog een keer heel duidelijk zeggen, maar wel in hem. Kijk maar even verder, dan zal ik het u laten zien. Efeze 6, vers 10 tot 18, hè, die bekende teksten over de geestelijke wapenrusting. En wat zegt Paulus daar? Blijf zwak in de Heere. Nee, dat staat er niet. Word krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn kracht. De Heere wil niet dat wij verliezen, maar hij wil dat wij overwinnen. Kijk maar verder bij Efeze 6. Neem aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan, niet omvallen, opdat gij kunt wederstaan. En alles verricht hebbende, toch nog vallen. Nee, nee. Staande blijven. Staande blijven. Dat is wat. God wil niet dat een christen zwak is. Maar hij wil dat een christen sterk is. Hij wil niet dat een christen een nederlaag leidt. Maar dat een christen overwint en alles verricht hebbende staande blijven. Ik ga dat nog wel een beetje verder uitleggen. Mijn moeite, om het nou zo te zeggen. Mijn moeite met de evangelische beweging. Pas op voor generaliseren trouwens. Maar mijn zorg is daar wel een beetje. Dat daar vaak toch wel wat al te optimistisch over de mens wordt gedacht. Dat de mens toch nog wel heel wat kan. En nog tot heel wat in staat is. Zij hebben naar mijn idee wel eens iets te weinig oog voor dan een christen in zichzelf zo zwak en zo hulpeloos blijft. Dat is een beetje mijn zorg, zegt voorzichtig, vaak bij mensen uit de evangelische wereld. Maar omgekeerd, wij mensen, en laat ik zo maar zeggen vanmiddag, reformatorisch mag ik het zo zeggen. Wij hebben op onze beurt, dat is het andere uiterste, er vaak wel weer te weinig oog voor. Dat wij krachtig kunnen zijn in de Heere. En in de sterkte van zijn kracht. Dat zijn bij ons toch wel eens Bijbelse gegevens die wat in de schaduw blijven. Het is goed als in de preek benadrukt wordt. Dat wij van onszelf zo zwak en onmachtig zijn. Dat is goed als dat benadrukt wordt. Want dat houdt ons ootmoedig en afhankelijk. Je wordt nooit een parmantige christen. Maar, dat is de andere kant. Als het ene benadrukken, zo zwak en onmachtig, dat is goed. Als tegelijkertijd dan maar in een preek ook evenzeer benadrukt wordt... dat Gods kracht ons sterk en vruchtdragend maakt. Als dat er niet even tegenover wordt gezet met evenveel nadruk, dan trekken we de boel toch theologisch scheef. Als we het vooral over die zwakheid hebben en eigenlijk het niet of nauwelijks hebben dat wij in de Heere sterk kunnen zijn en overwinnaars zijn in hem, dan zijn wij niet in balans. Ik zal het u nog een beetje duidelijker maken. Juist toen met deze tekst zo bezig was, trof het mij. Ik haalde net al die catechismes aan. Vraag 127. Het trof mij juist vanuit deze gedachte hoe geweldig evenwichtig onze catechismes is. Meesterlijk. Zo evenwichtig. Kijk u eens met me mee. 127. Daar zie je dat evenwicht van die beide kanten. Hoe was het ook weer? Dat wij van onszelf zo zwak zijn, vraag 127, dat wij niet één ogenblik staande kunnen blijven. Daar is de catechismus heel duidelijk en heel eerlijk over. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Dat is de ene helft van de waarheid. Maar daarmee stopt de catechismus niet. Gelukkig niet. Want dan komt er een tweede deel. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Dat is precies wat Paulus ontbidt, om met kracht versterkt te worden. Die catechismus zegt precies wat er in Efeze 3 vers 16 staat. Wil ons toch sterken door de kracht van uw Heilige Geest... En dan nog verder lezen. Wat gaat hij dan verder schrijven? opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Hey. Niet onderliggen, Heere, dat wij niet zullen verliezen. Maar dat wij overwinnaars mogen blijven. Zo staat het in de catechismus. Dat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Als er een voorstel ontstaat van ja, ook al is iemand een kind van God, maar je kunt proberen wat je wil, maar je verliest het altijd. Ja, in jezelf, maar in Christus, door zijn kracht, hoeven wij niet onder te liggen. Op schoolplein zijn we als jongens aan het vechten, hè. En dan gaat het erom dat de een onder ligt en de ander erbovenop. Hè? Hoe krijg ik hem eronder? Ik gewonnen. De duivel is bezig om ons eronder te krijgen. Dat wij zullen onderliggen. Verloren. Wil ons sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij niet onderliggen. Maar altijd sterke tegenstand bieden. Tegen de wereld, de duivel, ons eigen vlees, weerstand bieden. De duivel wil ons graag laten geloven van ja, al ben je een kind van God, maar je verliest het altijd. Dat is niet waar. Dat is niet waar. In jezelf wel, maar in hem niet. Dan hoeven wij, zegt die catechismus, niet onder te liggen. In hem sterke tegenstand bieden. Totdat we eindelijk ten ene male de overhand behouden. De strijd blijft. Maar in hem wil hij hier in dit leven door die kracht geven. Dat wij niet onder hoeven te liggen. Maar verzet bieden. De duivel wederstaan. En de zonde bestrijden. Diezelfde Paulus. 2 Korinthe 2, vers 14. Gode zij dank, zegt hij daar, die ons altijd doet triomferen. Door Christus. Niet, we verliezen het altijd. Hij zegt zelfs, die ons altijd doet triomferen. Niet in onszelf, maar in hem, dat zijn Bijbelse waarheden. Die ons altijd doet triomferen. Gemeente, ik wil zomaar even zeggen, waarom houden we elkaar zo weinig deze dingen voor? He, we hebben het er vaak heel goed om een huisbezoek, he, het winterwerk is weer begonnen, klagen over onze zwakheid en het vlees, he, en dat de duivel en de zonde, ja, dat verliezen we zo vaak en we kunnen er niet tegenop. Ja, dat is allemaal wel waar, in eigen kracht. Maar dan hoop ik dat deze broeders zeggen, ja, maar het kan anders worden. Als wij die kracht van die geest mogen ervaren, hoeven wij niet onder te liggen, zegt die catechismus. Maar kunnen we verzet bieden, weerstand doen. Laten wij ook deze dingen tot ons nemen, dat wij in hem sterk kunnen zijn. En dan hoeven wij niet de duivel gewonnen te geven. Het is uitermate schadelijk zelfs voor het geestelijke leven. Als wij niet hieruit leven dat wij in de Heere sterk kunnen zijn. Weerstand bieden. De boze overwinnen staat er zelfs. Ik kan wel begrijpen als je het hoort dat je bijna denkt, ja is dat nou wel waar? Maar die staande teksten, word krachtig in de Heere. Omdat je kunt wederstaan en staande blijven. De catechisme zegt, hoeven niet onder te liggen. Ik heb wel eens het idee, heel eerlijk, en als predikant heb ik er voor mezelf ook over na te denken, dat wij toch niet een beetje wat scheve voorstellen van zaken, dat we zo de zwakheid en de hulpeloosheid benadrukken, maar dat we te weinig erop wijzen, maar in de Heere kunnen wij sterk zijn en wil hij ons bewaren. Als we dit vergeten, is dat schadelijk voor het geestelijke leven. Want als het normaal zou zijn dat ik altijd zwak ben en altijd verlies, als dat gewoon schijnt te zijn, ja, waarom zou ik me dan moeten verootmoedigen voor God? Want het schijnt gewoon te zijn. Als dan de wereld en de zonde het in mijn leven winnen, ja, wat moet ik ook anders verwachten? Want ja, we blijven altijd zo zwak en de duivel is zo sterk, dus dat verlies je altijd. Nee, nee, in hem wint hij het niet altijd. Maar dat is dan een gevaar, dan hoef ik me niet schuldig te voelen, want ja, we zijn zo zwak, dus wat kun je anders verwachten? En ook daarbij dit, het ondermijnt ook het gebedsleven. Want waarom zou ik bidden om kracht en om versterkt te worden, als ik van tevoren al ervan uitga dat het toch nooit gebeurt? We blijven altijd zwak en we lijden toch altijd de nederlaag. Dat moedigt niet aan om te bidden. Waarom zou ik om iets bidden wat toch niet gebeurt? Maar als ik hier lees, in Gods woord, dat hij mij wil versterken, krachten wil geven, om staande te blijven, dat ik niet onder hoef te liggen in zijn kracht. Ja, dat nodigt uit tot gebed, zoals Paulus hier ook bidt. Heere, geef ze die wonderbare kracht, opdat ze gesterkt mogen worden. Dat geeft een afhankelijk leven. Dat heb ik hem nodig. Steeds weer die kracht van hem inroepen en afbidden. En niemand anders wist beter hoe zwak hij was in zichzelf dan Paulus. Het gaat er niet over om een bepaalde werkelijkheid te verbloemen. Hoe zwak hij was in zichzelf, dat wist hij maar al te goed. Dat bekende hoofdstuk 2 Korinthe 12. Die doorn in zijn vlees. Die engel des Satans, die hem met vuisten sloeg. Oh, wat was dat voor Paulus zwaar. Wat was dat moeilijk. Hij bezweek er bijna onder. Ja, dat moet ook wel als de duivel op je rug zit. En je slaat met vuistslag. Heren, ik hou die niet vol. Wat heeft Paulus gekermd en gezucht tot God. O God, kom mij te hulp. En de Heer heeft dat gebed verhoord. Paulus die zo zuchtte onder die strijd, die doorn en die vuistslagen. De Heer heeft hem gesterkt. Zijn kracht gegeven. Anders was Paulus eronder bezweken. Het wordt wel eens voorgesteld alsof de Heer dat gebed van Paulus niet zou hebben verhoord. De Heer heeft hem wel verhoord. Hij heeft hem krachten gegeven, sterkte gegeven, anders was hij eronder bezweken. Ja, die doorn is gebleven. Dat heeft de Heer wel in zijn wijsheid zo gelaten. En die engel des Satans, daar heeft hij tot het einde van zijn leven mee te maken gehad. Maar daarnaast heeft de Heer hem gesterkt. En hem de krachten gegeven om het te dragen. De Heer heeft zijn gebed verhoord. Hij liet Paulus niet zwak blijven. Maar hij heeft Paulus krachten gegeven. Want dan schrijft hij het. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Maar daar stopt hij niet. Want wat schrijft hij er dan achteraan? Opdat de kracht van Christus in mij wonen. Laten wij dat tweede stukje niet vergeten. We hebben het over de zwakheden van Paulus. Ja, in zichzelf. Hij had er ook roem in mijn zwakheden. Heer, als u mij in mezelf zwak houdt, dan ben ik het er mee eens. Maar opdat de kracht van Christus in mij wonen. Dat staat ernaast. Wonen staat er zelfs. Dus dat betekent, dat was er altijd. Die ondersteuning, die versterking. Niet zo af en toe. Als hij het moeilijk had, werd Paulus even gesterkt. Nee, hij dat die kracht woont in mij. Zonder die kracht had Paulus geen ogenblik kunnen blijven staan. De Heere heeft hem gesterkt. En daarom kan diezelfde Paulus, al had hij dan die doorn en al had hij met die vuistslagen te maken, maar tegelijkertijd kan hij het zeggen in Filippenzen 4 vers 13... Ik vermag alle dingen. Alle dingen. Door Christus die mij kracht geeft. Niet van mezelf. Door Christus. Maar dan vermag ik alle dingen. De Heere heeft hem niet beschaamd. Maar hij heeft hem met kracht vervuld. En hem gesterkt. En zo wil de Heere het nog steeds doen. Dat was mijn tweede punt. Hè? Die kracht is er. Het eerste punt waarom we die kracht nodig hebben. Tweede punt was, die kracht is er. Laten wij dat nooit vergeten. Dat we niet denken, ja, je kunt wel om bidden, maar dat gebeurt er toch niet. Want die kracht is er. Hij is voorhanden. De Heer wil het geven. Wij hoeven niet zwak te blijven. Wij hoeven niet de nederlaag te lijden. Want die kracht is er. Tweede punt. Ja, en dan het derde punt, dat kun je bijna wel aanvoelen komen natuurlijk. Ja, dan hoop ik dat er hier heel veel vanmiddag zeggen. Nou, maar hoe kom ik dan aan die kracht? Ik wil zo graag ook die kracht hebben. Ik wil ook zo graag staande blijven. Ik vind het zo erg als de duivel het wint in me. Ik vind het zo erg als ik die macht van die wereld in me voel. Ik vind het zo erg als ik weer toegeef aan mijn vlees. Hoe kom ik aan die kracht? Ik heb gehoord dat die kracht er is. Ja, maar nou, hoe kom ik er dan aan? Zou ik het graag willen weten? Hoe kan ik nou ook sterk worden? Dat ik de Heer niet meer hoef te bedroeven. En dat de duivel het niet wint in mijn leven. Want dat gebeurt helaas te vaak. Hoe word ik sterk in God? Nou, dat is het laatste punt. Hoe kunnen we sterk worden? Nou, daar heeft de Heer zijn middelen voor gegeven. Om sterk te worden. Het eerste middel hebben we eigenlijk al gezien. Het gebed. Paulus. Bid erom. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën. Daarom begon ik over het gebed. Hè. Als hier mensen zijn. Die zo verdriet hebben. Dat ze zo zwak zijn. En dat het zo vaak fout gaat. Op allerlei manieren. Jongeren en ouderen. Oh, hoe kan ik sterk worden. Op je knieën. En je nood aan de Heere klagen. En hem smeken om die kracht van zijn geest. Heere, ik ben zo zwak. Ik kom er steeds meer achter hoe hulpeloos ik ben. Maar bij u is toch een kracht, Heer, om mij te sterken. Om mij staande te houden. O Heere, help mij dan. Sterk mij dan. Wees mij nabij. Tweede middel, behalve het gebed om die kracht te ontvangen. Tweede middel, het woord, de Bijbel. Wie die kracht van die geest in zijn hart wil ervaren, die moet het woord veel open doen. 1 Johannes 2 vers 4. Daar schrijft Johannes, het woord Gods blijft in u. Dat is mooi, hè? Hij zegt, leef nou bij dat woord. Het woord Gods blijft in u. Laat je leven nou doortrokken zijn van dat woord. Leef nou bij een open Bijbel. Want weet je wat dat voor gevolg heeft? Als wij bij dat open woord mogen leven. Hij zegt erachter, en gij hebt de boze overwonnen. Dat woord maakt sterk. Het woord Gods blijven in u en gij hebt de boze overwonnen. Het een is als het ware een oorzaak van het ander. Als wij sterk willen worden door die kracht van de geest. Oh, dan zijn er jonger en ouder die veel het woord open doen. Zo wil de Heer door die dagelijkse biddende omgang met het woord sterken. Maar als wij de omgang met het woord verwaarlozen. Het bungelt er maar een beetje bij. Nou ja, we lezen aan tafel na het eten uit de Bijbel. En dat is het dan ongeveer. Ja, vind je het dan gek dat je zwak blijft? Dat dan de duivel het wint. Als wij dit middel niet of nauwelijks gebruiken. Als wij biddend dit woord steeds tot ons nemen. Lieve mensen, we hebben het allemaal druk, ik weet het. En we zijn allemaal moe. Maar als u sterk wil worden. Al een kwartier per dag. Het is toch eigenlijk erg dat ik erom bedelen moet. Hè? Een kwartier per dag moet toch kunnen. Dat je essert en nou gaat alles aan de kant. Ik ga biddend dat woord open doen. En eerlijk is eerlijk. Dan zul je niet elke dag nou zeggen. Tjonge, wat word ik hierdoor bemoedigd. En wat spreekt mij dat aan. Dan zul je vaak het zomaar lezen. Terwijl je niet eens misschien direct wat doet. Toch geen verloren tijd. Want je neemt het woord toch tot je. En de Heere wil het dan als het nodig is ook wakker maken. En krachtig maken. Wij moeten niet te veel gefocust zijn op het gevoel. Want elke keer als ik die Bijbel open doe, dan moet ik vol van liefde stromen. En dan moet ik getroost worden. Het is heerlijk als het gebeurt. Maar kijk er wel vooruit. Want anders als dat niet gebeurt, dan ben je teleurgesteld. Op een gegeven moment denk je, ja, ik hoef het niet te doen. Want ja, het raakt me toch niet. Wie bij dat woord op hem wacht, zal door dat woord gezegend en gesterkt worden. Nog een middel, derde middel, waardoor de Heere wil sterken. Het gebed, het woord, de sacramenten, de doop en het avondmaal zijn gegeven tot versterking. Christus heeft ze zelf ingezet. Doop en avondmaal. Want hij wist hoe zwak wij zijn. En dan komt hij ons in onze zwakheid te hulp. De sacramenten. Om die nou gelovig te gebruiken. Tot versterking. Ik merk soms wel eens. Ook in mijn eigen gemeente. Mijn mensen, beste mensen. Maar dat die eigenlijk de sacramenten nauwelijks waarderen. Maar ja, het is wel best dat ze er zijn. Maar al gebruik je ze niet. Nou ja, dat is ook niet zo'n ramp. Je mist er ook weer niet al te veel aan. Zonder kom je ook terug. Dat vraag ik me af. Als Christus het nodig vond om ze in te zetten. Kunnen wij toch niet zeggen, nou ja, je kan het ook wel zonder. Als wij zwak zijn. Kan het ook daardoor komen. Hoe staan wij tegenover de sacramenten? Daar ga ik dan niet uitgebreid op in. Maar als je ze niet gebruikt, hè, ik weet dat je kan niet zomaar aangaan en doop is ook niet zomaar wat. Maar u moet het wel eerlijk voor uzelf en voor Gods aangezicht overwegen. Als wij de sacramenten niet gebruiken, dan beroven we onszelf van die versterking. Dat hou je zwak. Nog een vierde middel, waardoor de Heer wil versterken. Door de omgang met anderen die ook de Heere zoeken en liefhebben en vrezen. Omgaan. Wat wil de Heere daardoor versterken? Voorbeeld uit de Bijbel. Paulus. Paulus is op reis naar Rome. Zijn laatste reis. Hij weet in Rome, dat wordt mijn einde. Niet vreemd dat hij er wel een beetje tegen opkeek. En wat gebeurde er toen? Toen hij zo Rome naderde, toen kwamen er een aantal gemeenteleden uit Rome hem onderweg tegemoet. En dan staat het er zo eerlijk en zo ontroerend. En dan zegt Paulus, en de broeders gezien hebbende grepen wij moed. Hij werd erop versterkt, bemoedigd. Zelfs Paulus had het nodig. En dan zeggen, nou ja, Paulus die kon toch wel zelf. Hij had anderen nodig om bemoedigd te worden. Hier in de gemeente. In je eentje red je het niet. Maar ik hoop. Ik heb vanmorgen ook in Katwijk gezegd. Iets van die gemeenschap der heiligen. Ja, het is een hoge titel. Hè? O heilige, wie zijn we? Maar toch, hè. Wat kan het je goed doen? Misschien dat je in de winkel zomaar opeens iemand tegenkomt. En dat je zomaar opeens een gesprek krijgt. Het valt zomaar open. Dat kun je niet maken. Van hart tot hart. Misschien dat je zo waar je mee worstelt. Waar je mee topt. Of, maar dan anders mag vertellen. Die preek van zondag. Hoe ze daar zo door getroost zijn. Gesterkt zijn. Of iets wat ze gelezen hebben. Wat ze zo aangesproken. U begrijpt het. We hebben elkaar nodig. Om elkaar te sterken. De Heere wil dat ook gebruiken. De onderlinge gemeenschap. Om door een ander bemoedigd, aangemoedigd te worden. We hebben elkaar nodig. Ik hoorde pas een mooi verhaal van een jongen van een jaar of 16. Die had een werkweek van de school, voortgezet onderwijs. Ze zat in een of andere kampeerboerderij een paar dagen met heel die schoolklas. En al die jongens lagen op een zaal bij elkaar, een stuk of 20 jongens of zo, stapelbedden. En toen werd hij 's morgens om 7 uur of zo wakker. En toen keek hij en toen zag hij een paar bedden verderop. En daar zag hij een jongen. En die had zijn Bijbel in zijn handen. 'S morgens, voor 7. Dat raakte hem. Het raakte hem. Hij zag een klasgenoot. Voor 7. Met de Bijbel bezig. Hij heeft mij verteld, hij zegt: dominee, dat is een keerpunt geworden in mijn leven. Toen dacht ik, maar als hij dat doet, dan hoor ik dat toch ook te doen. Hij werd erdoor aangemoedigd. Hij dacht eerst, dat doet toch niemand als je 16 bent. Wie gaat nou in de Bijbel lezen om 7 uur? Dat doet toch niemand. Maar hij zag toch mooi, hè. Zijn wij voor elkaar een bemoedigend, uitnodigend, jaloersmakend voorbeeld. Om zo versterkt te worden, hè? Daar gaat het om. Versterken we elkaar. Als ik, ja, maar wie ben ik zelf? Maar toch, hè. Iets goeds vertellen, wat je hoorde, wat je vond. Paulus zegt, sticht de een de ander. In de kanttekeningen staat, bouwt elkaar op. Heb je nou iets door te geven? In je eigen gezin en zo onder elkaar. Het laatste, dan stoppen we maar. He, allerlei middelen waardoor de Heer met kracht wil versterken. Het gebed, het woord, sacramenten, onderlinge omgang en zomaar, je zou er veel meer kunnen noemen, het zingen. Het zingen. Die oude schrijver Brakel, in dat prachtige boek De Redelijke Godsdienst, deel 2, heeft een heel hoofdstuk over het nut en de zegen van het zingen. Een heel hoofdstuk. Waarom zingen zo zegenrijk is. Wat het kan betekenen. Om door het zingen ook versterkt te worden. Ik geloof vast dat er hier mensen zitten. Jongeren en ouderen. Die het zelf hebben meegemaakt. Dat je misschien heel moedeloos was. Of misschien zelfs een beetje koud. En je zat in de kerk en er werd een psalm opgegeven. En nou, dat tot je schande, je begon misschien gedachteloos te zingen. En opeens ging die psalm, die je misschien al 1000 keer gezongen had, je aanspreken. Een paar woorden kwamen opeens als dat er zo naar je toe. Dat je het nou nog weet. Dat je het nou nog weet. Dat opeens, nou als een verrassing, je hart er zo door geraakt werd. Door dat zingen van die psalm, dat daar opeens zo een paar woorden je zo boven alles uittilde. En dat je weer moed kreeg en dat je aangespoord werd. Oh, laten wij zingen. Wordt er in onze huizen gezongen. Heb het er eens met elkaar over. Betaamt ons psalmen aan te heffen. Die lieflijk zijn en harten treffen. En zoals ik doorkende, wat heeft de Heer onze middelen gegeven om met kracht versterkt te worden door zijn geest. Naar de inwendige mens. Dan moet ik nog één ding zeggen, dan stoppen we. Die kracht ligt niet in de middelen. Het is niet zo van, nou, dus als ik maar de Bijbel open doe, als ik maar mijn handen val, als ik maar een psalm zing, dan kan ik het als het ware zelf organiseren. We blijven afhankelijk. Het zit niet in die middelen. Het gaat in de middelen om hem. Christus. Hij is de kracht. Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Gebruik de middelen waardoor hij wil versterken. Maar zie in die middelen op hem. Die het beloofd heeft. Om langs deze kanalen, zou ik bijna zeggen, zijn kracht en zijn sterkte mee te delen. En wie zo biddend op die kracht wacht, bij die middelen, die zal het ervaren. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan. Ja, wacht. Verlaat u op de Heere. Amen. Psalm 27, 7e vers.